In augustus 1944 maakte de Sicherheitsdienst een overzicht van de Nederlandse verzetsorganisaties. Het waren er meer dan 30. Volgens dit geheime rapport was de LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de belangrijkste en meest actieve organisatie. Door de unieke samenwerking met de landelijke knokploegen slaagde de LO erin honderdduizenden onderduikers te verzorgen. De LO-LKP onderhield ook contacten met andere verzetsorganisaties en incidenteel was er sprake van samenwerking. Vanuit Londen drong koningin Wilhelmina aan op bundeling van de verzetsgroepen. Dit resulteerde in de zomer van 1944 in de oprichting van de Contactcommissie en de Grote Adviescommissie der Illegaliteit, de GAC. In september 1944 kwam de NBS tot stand, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ondertussen waren de verzetsorganisaties bezig met de zorg voor nabestaanden van overleden verzetsmensen en de zorg voor invalide verzetsmensen. Deze onderwerpen staan centraal in de vierde en laatste aflevering van onze serie over de geschiedenis van de LO-LKP. September 1944 was een maand van grote hoop en van diepe teleurstelling. De hoop op een spoedige bevrijding van het hele land werd de bodem ingeslagen door het mislukken van de operatie Market Garden. Het zuiden werd bijt, maar boven de grote rivieren gingen de mensen het vijfde jaar van bezetting tegemoet. Honger, plundering, bloedige represailles en grootscheepse razzia's om weerbare mannen te arresteren bepaalden de laatste maanden van de bezetting. Vanuit het strategisch belangrijke Rotterdam gaf Johannes van Beinen, de landelijke sabotagecommandant van de LKP, leiding aan de knokploegen. Terwijl van Beinen een uitstekend functionerend sabotageapparaat opzette, kwam vanuit Londen het bevel dat de LKP samen met de OD, de Ordedienst, en de RVV, de Raad van Verzet, moest opgaan in de binnenlandse strijdkrachten. Bevelhebber van de BS werd Prins Bernhard. In het bezette gebied voerde kolonel Koot het commando. Hierdoor zag Van Beinen de onafhankelijkheid van zijn eigen LKP verdwijnen. Ook had hij moeite met de bevelstructuur van de BS en het feit dat de leiding veelal in handen was van OD'ers, officieren zonder ervaring met het gewapende verzet. Hans de Jonge was lid van de Rotterdamse KP. Hij vertelt over die moeilijke beginfase van de BS.
Dat heeft in de praktijk nogal wat problemen opgeleverd. In de eerste plaats op landgebied, maar ook wel op plaatselijk gebied. En om dat nou te duiden zou ik dan het liefst zeggen, er waren nogal wat cultuurverschillen tussen de drie, LKP, RVV en OD. Niet ten onrechte meende men in LKP-kring dat men binnen het kader van het samenvoegen van de drie in de BS een zeker historisch recht had op een eerste plaats. In hoeverre je dat recht vindt of niet, dat laat ik in het midden. RVV was weinig omvangrijk, had tot de Holle Dinsdag eigenlijk alleen in het kader van verbindingen met Engeland een rol te spelen. En de Ordedienst was eigenlijk bestemd om pas bij de bevrijding een rol in het ordescheppende geheel een rol te spelen. Omdat er dus een goede verbinding was met de regering in Londen in die tijd, werd daar druk overlegd hoe men dat kon oplossen. En dat is de reden geweest dat men toen besloten heeft om Prins Bernhard te vragen als nationale figuur om het commando op zich te nemen. En de prins heeft een groot aantal missives gestuurd hoe het landelijk moest, hoe het plaatselijk moest enzovoort. En dat heeft wel enige invloed gehad uiteraard. De wat rivaliteitachtige toestanden bleven toch tot laatst bestaan, helaas. Ja.
Maar wat heeft het wel uitgewerkt, zijn opdrachten?
Dat er dus een delta-commandant, dus een driehoekscommandant in Amsterdam kwam. De major Koot, later generaal Koot. Maar waar toen dus Frank van Beijnen als KP-man met de commandant RVV, Lange Jan van de RVV en majors en kolonel Six van de OD toch weer onder die generaal Koot kwamen te staan. En dat beviel hem ook alweer niet. Dus dat gaf toch weer strubbelingen in die sfeer.
Op landelijk niveau bleef de samenwerking binnen de BS uiterst gebrekkig. Op regionaal niveau liepen de ervaringen uiteen. Vaak bleven de knokploegen hun oude taken uitvoeren. Ook in Rotterdam werd de oorspronkelijke taak voortgezet. De jongen vertelt erover.
Wij zijn eigenlijk als LKP Rotterdam doorgegaan met ons werk na Dolle Dinsdag tot het eind toe. Maar het opvallende is dat pas het eigenlijke odium binnenlandse strijdkracht, waarvan we dan het eerste bataljon waren op papier, dat is pas gaan functioneren op het moment dat de bevrijding daar was. Toen pas was ik ineens commandant binnenlandse strijdkrachten, strijdend gedeelte, eerste bataljon. Voor die tijd gingen gewoon met ons KP-werk door. Dus sabotage, overval op het hoofdbureau van politie, overval op distributiekantoren enzovoort, dat is gewoon doorgegaan.